1 Korinthe hoofdstuk 10. Het gaat me eigenlijk om het stukje vers 14 tot en met 22. Maar ik lees expres ook gelet op wat vanmorgen aan bod gekomen is vanaf het eerste vers. 1 Korinthe 10. Waar de apostel Paulus schrijft, want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Allen door de zee zijn heen gegaan, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Ik denk dat het beter is om het in stukjes te knippen en niet nu eerst alles te lezen en straks bij de bespreking alles nog een keer te laten langskomen. In dit beginstukje zien we een paar keer een woord steeds terugkomen, dat is het woord allen. En dat betekent dat als het om de uiterlijke kant gaat, alle Israëlieten hetzelfde hadden meegemaakt. Namelijk, ze waren allemaal onder diezelfde wolk, de wolkkolom. Allemaal door de Rode Zee gegaan. En dan wordt op een bijzondere manier aangeduid dat ze ook tot Mozes gedoopt zijn in de wolk. Dat is een uitdrukking die je in het Oude Testament niet vindt. Maar het is wel zo dat de wolkkolom die hen leidde op een bijzondere manier ook Mozes inschakelde als man Gods die Israël leidde. Nou, door de broeders die typologie bedrijven wordt daar ook allerlei moois in gezien. Dat laat ik nu even achterwege om niet te veel tegelijk hierin te leggen. Dus dit hebben ze allemaal meegemaakt en ook allen hetzelfde geestelijke voedsel aten. Het was echt voedsel, manna. En af en toe kregen ze ook vlees. Maar dit zal zeker op het manna slaan, waar in positieve zin altijd over wordt gesproken. En ze kregen ook water te drinken. En hier staat beide keren bij dat het geestelijk voedsel was en een geestelijke drank. Dus daarmee maakt de apostel al duidelijk dat je echt geen rare dingen denkt als je je bij de geschiedenis van het volk Israël afvraagt wat ergens de geestelijke betekenis van is. En de Heer Jezus maakt het zelf duidelijk in Johannes 6, dat het manna van hem sprak. En hij is ook zelf in Johannes 4 degene die het levende water is. Dus dat manna en dat water in de woestijn een geestelijke heenwijzing naar de Heer Jezus waren, is niet zo vreemd. En dan iets bijzonders, vers 4, want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde. De steenrots nu was Christus. Dit is misschien wel het moeilijkste stukje uit dit eerste gedeelte. Want er is door Israël in de woestijn uit een rots gedronken. Meer dan eens zelfs. Hier wordt dat een geestelijke rots genoemd. En je zou kunnen zeggen, nou, als dat net zo is als bij dat voedsel en bij dat water, dan betekent het dat ook die rots een heenwijzing was naar Christus. Nou, dat staat er dan ook meteen achteraan. De steenrots nu was Christus. Maar wat echt moeilijk in dit vers is, is dat stukje waar staat de steenrots, de geestelijke steenrots, die volgde. Er is een Joodse traditie die dit ook ergens had staan en letterlijk dacht dat het volk Israël steeds dezelfde rots tegenkwam in de woestijn en dat dat een soort verplaatsbare rots was die met hen meeging, die hen volgde. Het is overigens zeer de vraag of Paulus die traditie kende en het kan ook zijn dat hij, als hij hem kende, die helemaal niet bedoeld heeft. Maar met dat volgde, iets anders heeft bedoeld, namelijk een geestelijke steenrots die met hen meeging, in welk opzicht, dat het waar zij ook dronken uit een rots steeds een heenwijzing was naar Christus. Je zou het zelfs misschien chronologisch kunnen opvatten dat het nog moest komen. Maar goed, hoe dan ook, ik wil wel eerlijk laten horen dat dit een zinnetje is dat die volgde waar ik wat meningsverschil over heb aangetroffen in de commentaren als ik daar eens een keer naar op zoek was. En dat kan ik me goed voorstellen. Wat is nu de moraal van dit stukje? Allemaal hadden ze dezelfde praktische ervaringen opgedaan. Ze liepen allemaal mee met hetzelfde gezelschap, kregen dezelfde soort aanwijzingen en dezelfde soort voedsel. En dat had allemaal uiteindelijk een hint richting Christus, degene die zou komen. En dan ineens een schokkend zinnetje, vers 5, maar in de meesten van hen had God geen welgeval, wat zij zijn neergeveld in de woestijn. Oftewel, het leek allemaal zo mooi in orde en ze waren ook allemaal zo mooi begonnen, maar lang niet het hele gezelschap heeft de eindstreep gehaald. En dat weten wij, alle mensen van 20 en daarboven hebben rondgezworven in de woestijn, zijn daar gestorven en hebben het beloofde land nooit bereikt. Maar wel dit begin meegemaakt. Nou is het ook een misverstand om te denken dat dat dan dus ook betekent dat al die mensen verloren waren. Het is ook een misverstand te denken dat alle Israëlieten gelovigen waren. Dat is niet zo. Dat is namelijk het kenmerk van het nieuwe verbond, waar we het wel eens vaker vanaf deze plaatsen over gehad hebben. Jeremia 31 en Hebreeën 8 als twee plaatsen die ik nog even noem. Waar staat dat een kenmerk van het nieuwe verbond dat nog gesloten moet worden met Israël en waar wij de zegeningen al van kennen? Dat die zegening is dat niemand meer tegen een ander hoeft te zeggen: ken de Heer. Want, zegt Jeremia al en Hebreeën 8 citeert dat, zij zullen mij allen kennen, van de kleine tot de grote. En ook in Israël was het niet zo dat al deze mensen de Heer kenden en gelovigen waren. Misschien kun je het beter zo zeggen, het is een misverstand te denken dat al deze mensen bekeerd waren. En het kan heel goed zijn dat er heel veel mensen dat wel waren. Maar dat is wat het onderwijs voor ons betreft hier niet aan de orde. Hier zien we gewoon, het kan uiterlijk allemaal in orde lijken. Je kunt allemaal dezelfde start meemaken, dezelfde dingen onderweg beleven. Maar uiteindelijk gaat het erom, wat vindt God ervan? En hier staat dan toch best een schokkend zinnetje in vers 5. In de meeste van hen had God geen welgevallen, want ze zijn neergeveld in de woestijn. En dan zouden we nog kunnen denken, jongen, wat een toestand zeg, zo lang geleden allemaal. Maar dan staat er in vers 6, en deze dingen gebeuren tot voorbeelden voor ons. Ook Paulus, ook wij. Opdat wij geen begeerte in het kwade zouden hebben, zoals ook zij er begeerte in hadden. Dat lijkt heel duidelijk, Israël heeft onderweg een paar verkeerde keuzes gemaakt. Soms zo ernstig dat God collectief een straf moest geven en daar worden nu voorbeelden van gegeven. Vers 7. Wordt ook geen afgodendienaars. Zoals sommige van hen, zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te spelen. Dat hebben we vanmorgen nog gelezen. En ik heb me vanmorgen nog even met dit stukje bezig gehouden en vond het dus zeer treffend dat Martijn precies dit vers ook voorlas vanmorgen. Want dit is een verwijzing naar de zonde van het gouden kalf. Als iets waarvan Paulus zegt, dat is een geschiedenis die ook voor ons een betekenis heeft. En wat moeten wij hieruit leren? Dat we geen afgodendienaars moeten worden. Paulus is niet de enige apostel die dat zegt. Ook de eerste brief van Johannes, 5e hoofdstuk, slotvers. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Dan zou je kunnen zeggen, ja, Paulus en Johannes, die leefden allebei nog in een eeuw dat je bij wijze van spreken op elke straathoek een heidense tempel of een altaar kon tegenkomen. Logisch dat zij nog spraken over afgoden. Maar het woord van God is in dat opzicht niet tijdgebonden. En wij zouden ons best mogen afvragen, wat zijn dan onze afgoden? Ik heb een godvrezende grootvader gehad. Ja, ook godvrezende ouders gelukkig. Maar die grootvader die had zo zijn eigen manier om mij als jongetje dingen uit te leggen. En toen ik nog een basisschoolkind was, zei hij een keer tegen me... Weet jij, zei hij wel wat een afgod is? Ik weet niet meer wat ik toen geantwoord heb. Maar hij zei, weet je, je moet eens onthouden. Een afgod betekent af van God. Het is iets wat je van God afhoudt. Nou, u merkt, ik ben het nog steeds niet vergeten. Ik vind het nog steeds een interessante manier om het uit te leggen. Maar het, of dat qua Nederlands echt klopt... en of het wat het Griekse woord betreft klopt... dat laatste, dat weet ik wel zeker dat het niet klopt. Maar aan de andere kant, als ik u zeg dat het Griekse woord voor afgod een eidolon is... dan hoort u daar meteen het woord idool in en het Engelse idol. En dan hebben we het wel degelijk over machten, over mensen... die zoveel voor ons kunnen betekenen dat ze ons inderdaad, om met mijn opa te spreken... af van God brengen. Het neemt de plaats in van hem die onze eer en onze toewijding verdient. Zulke mensen moeten we niet dienen, want het volk Israël heeft dat ook gedaan. En dat spelen, wat ze hier zijn gaan doen na het eten en drinken... dat was niet halma en mens erger je niet, wat ze daar gingen doen. Dat waren echt hele andere dingen. Dat zijn seksuele verkeerde dingen die daar gebeurden. Vandaar dat het ook niet zo gek is dat er meteen achteraan staat... laten wij ook niet hoereren. Zoals sommigen van hen hoereerden en er vielen op één dag 23.000. En dan wordt het nog concreter. Want dat dit niet oké is in vers 8, dat is natuurlijk duidelijk. Dat hoeft Paulus ook niet toe te lichten. Hij laat alleen wel zien dat God van het begin af aan al heeft laten merken... hoe hij over die zonde dacht... En dat was inderdaad een zonde waar de doodstraf op stond. En ook toen de wet van Mozes één keer daar was... moesten mensen die zich aan deze zonde schuldig maken... ook dat met de dood bekopen. Ze moesten gestenigd worden. Vers 9. Laten wij ook Christus niet verzoeken zoals sommigen van hen hem verzochten... en door slangen omkwamen. Ja, en dan denken wij natuurlijk meteen van... ja, maar wacht even, dit is gelukkig wel de geschiedenis van de koperen slang. En dat is ook zo. God heeft laten zien dat hij enerzijds degene is die de zonde oordeelt. En daar zijn ook voorbeelden van in de geschiedenis van Israël. En Paulus noemt er hier een paar. Maar gelukkig in datzelfde hoofdstuk vinden we ook dat Mozes... een koperen slang op een staak moest zetten... En we vinden heel duidelijk in het Johannes-evangelie... in woorden van de Heer zelf, als ik het goed begrijp... of van de evangelist Johannes, dat kan ook... dat een beeld is van de Heer Jezus zelf. Zo moest de Zoon des Mensen verhoogd worden. Staat er nog in de tegenwoordige tijd, want het moest toen nog gebeuren. En dan komt het nog dichterbij. Moppert ook niet, zoals sommigen van hen mopperden... Nou, ik zou niet gauw een vraag aan de zaal stellen, maar stel dat ik het toch zou doen en ik zou vragen, zitten hier ook mensen die nooit mopperen, dan weet ik eigenlijk wel zeker dat niemand zijn vinger durft op te steken. Ik in ieder geval niet. En toch staat hier in de gebiedende wijs meervoud, moppert ook niet. Dus Paulus gaat er al vanuit dat meer dan één lezer zich daaraan schuldig zal maken. Zoals sommigen van hen mopperden. En door de verderver omkwamen. En wat hebben ze niet gezegd? Waren we maar in Egypte gebleven? Waarom hebt u ons naar die woestijn gebracht om hier te sterven? En dan kunnen ze precies opsommen wat ze in Egypte nog allemaal hadden. En als ik het dan in de taal van de Statenvertaling zeg... dan gaat het daar over de ajuinen en de pompoenen. En de vissen die ze vingen. Ze hebben als het ware de Egyptische menukaart nog zo voor zich... En verlangen daarna terug en mopperen op Mozes en daarmee dus ook op de Heer. En dan vindt er een groot verderf plaats onder hen. En dan staat er nog een keer wat we al gelezen hebben in vers 6, maar in iets andere woorden. Dan staat er in vers 11, al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden en zijn beschreven tot waarschuwing voor ons op wie de einden van de eeuwen zijn gekomen. En dan wil Paulus niet dat we ons vergissen. Vers 12, daarom laat hij die meent te staan uitkijken dat hij niet valt. En dan een bijzonder vers, vers 13. U heeft geen verzoeking getroffen dan menselijke. En God is getrouw die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u kunt verdragen. Hè, of boven vermogen. Maar met de verzoeking zal hij ook de uitkomst geven zodat u ze kunt verdragen. Aan de ene kant is dit nog waarschuwende taal. Vers 12, laat hij die meent te staan uitkijken dat hij niet valt. En dan laat Paulus horen dat ook wij als gelovigen te maken kunnen hebben met verzoekingen. Niet per se als gevolg van eigen wangedrag, maar als tuchtiging, als opvoedende maatregelen van God. En dat kunnen best hele moeilijke dingen zijn. En toch zegt Paulus, als jullie door een verzoeking getroffen worden, dan is dat op het menselijk vlak. Het gaat daar niet bovenuit. En, lezen we hier ook wat we vanmorgen hebben overdacht, God is getrouw. Dat blijft zo. Dat staat niet in de gedeelten waarover het wangedrag van Israël wordt gesproken en de wijze waarop God oordeelt. Ook Israël heeft veel meegemaakt waar ze gewoon een hoop van moesten leren. Net zoals wij, ook als we ons niet aan dit soort kwaad schuldig maken wat net besproken is, dan kunnen we dingen toch ervaren als zware beproevingen, verzoekingen in ons leven. En dan zegt Paulus, denk eraan, het gaat niet uit boven het menselijk vlak. En er is daarnaast een getrouwe God. God is getrouw die niet zal toelaten dat u verzocht wordt boven wat u kunt verdragen. En dan toch een bemoediging. Maar met de verzoeking zal hij ook de uitkomst geven zodat u ze kunt verdragen. Daarmee is Paulus dus eigenlijk een ietsje afgeweken van dat ernstige thema waar hij in hoofdstuk 10 over is begonnen. Het is alsof Paulus gedacht heeft, ik wil er ook nog iets bemoedigends bij laten horen. Dat niet alles wat gelovigen nu overkomt voorzegd is in de slechte dingen die Israël gedaan heeft en waar God moest ingrijpen. Soms lijkt het misschien zo dat die verzoekingen een niveau halen dat we eigenlijk niet aankunnen. Paulus zegt nee. God weet dat we mensen zijn, dat niveau gaat hij niet te boven en hij zelf is trouw. En laat niet toe dat we verzocht worden boven wat u kunt verdragen. Omdat hij ook zorgt dat dat kan. En dan gaat hij terug naar zijn oorspronkelijke thema. En precies dat gebruikt Paulus voor een uiteenzetting over het avondmaal. Dat hadden u en ik toch nooit bedacht. Wij zouden misschien eerder geneigd zijn geweest een soort dogmatisch handboek te schrijven met een hoofdstukje over de doop. Een mooi ordelijk hoofdstuk over het avondmaal. En het dan zo, hè, al dan niet geholpen door een alfabetisch register, te helpen dat we het allemaal mooi systematisch bij elkaar zouden aantreffen. En dat doet Paulus niet. Hij schrijft in twee hoofdstukken over het avondmaal. Dat is dit hoofdstuk. En dat is het stukje dat we vanmorgen gelezen hebben in het volgende. En in beide moet hij dingen rechtzetten. Dat betekent dat de apostel zich ervan bewust is dat ook in ons leven het avondmaal een moment kan zijn dat een voor en een na heeft. Hoe zijn wij voor die tijd? Hebben we ons erop voorbereid? Denken we in de lijn van daar past nu het verkondigen van de dood van de Heer bij? Is het soms in een groot contrast met iets wat wij zelf de afgelopen tijd hebben gedaan? Opmerkelijk genoeg gaat Paulus over het avondmaal beginnen als hij nog een keer samenvat wat hij net ook al aan de orde heeft gesteld, vers 14, daarom mijn geliefden ontvlucht de afgodendienst. Een vermaning, ontvlucht de afgodendienst. Nou, dan zouden u en ik misschien allerlei staaltjes van oordelen noemen waarin God afgodendienst heeft bestraft. En dat heeft Paulus net ook gedaan. Hij zegt ook, dat is dus een terechte conclusie. En hij spreekt zijn lezers aan als geliefden. En hij zegt, die afgodendienst, dat is iets, daar moet je voor wegvluchten. Daar moet je helemaal niks mee te maken willen hebben. En dan zegt hij, ik spreek als tot verstandigen, beoordeelt u wat ik zeg. En dan begint hij over het avondmaal. De drinkbeker der zegening die wij zegenen, of de drinkbeker van de lofzegging waarover wij loven, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van het lichaam van Christus? Want wij, de velen, zijn één brood, één lichaam, want wij allen nemen deel aan het ene brood. Kijkt u naar Israël, naar het vlees. Dat hebben we net al gedaan in de eerste 13 versen. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Wat wil ik hiermee dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is of dat een afgod iets is? Nee, maar dat wat de volken offeren, zij dat aan de demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u gemeenschap hebt met de demonen. Met andere woorden, de apostel wil laten zien hoe ernstig afgoderij is, ook in de letterlijke zin, door ons te laten horen wat een unieke, hoge positie wij in Christus gekregen hebben en wat wij regelmatig doen om dat ook uit te drukken. En wat heel ver afstaat van datgene wat de afgoderij is. En nogmaals, niet te snel denken, wij kennen geen afgoden meer. Nee, misschien in dit deel van de wereld geen tempels en altaren op straat en afgodische erediensten. Maar er kan ook in ons leven van alles zijn waarvan we moeten zeggen van, ik moet oppassen dat ik hier niet zoveel energie of tijd aan besteed. Want dan wordt het een afgod. En dat is voor iedereen weer wat anders. En in zo'n setting gaat Paulus praten over het avondmaal. Dat bouwt hij overigens heel mooi op. Hij begint, dat zouden wij nooit gedaan hebben, gelet op de volgorde die we vanmorgen hebben toegepast en die de Heer zelf ook heeft gedaan. Hij nam brood. En dan staat er, en daarna de drinkbeker na de maaltijd. Dus de Heer heeft het in die volgorde gedaan. En wat doet Paulus? Hij begint met de beker. Wat zijn onderwijs betreft komt dat kennelijk beter uit. Want hij zegt, de drinkbeker der zegening die wij zegenen, of zoals je het ook mag vertalen, der lofzegging waarover wij loven, is die niet de gemeenschap van het bloed van Christus? Het is alsof Paulus wil beginnen met datgene wat ons spreekt van de prijs die de Heer Jezus heeft moeten betalen. Realiseer je wel wat je allemaal eigenlijk weggooit, waar je een schande overheen haalt. Dat is het bloed van Christus en daar denken we toch aan bij het drinken van de beker. Als ik Paulus' woorden iets simpeler mag weergeven dan hij ze zelf zegt. Ja, en het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap van, gekenmerkt door, die ons doet denken aan het lichaam van Christus? Hier is het Christus' fysieke lichaam dat verbroken is. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft er enorm veel voor over gehad om ons tot de zijnen te maken. Hij heeft zijn bloed vergoten, hij heeft zijn lichaam gegeven, laten verbreken. En dan gebruikt hij het brood in een ander beeld. Het brood dat wij breken, ja, zegt hij, dat spreekt van het lichaam, het fysieke lichaam van Christus. Maar in vers 17 blijkt het ook nog een andere beeld uit te drukken. Want wij, vers 17, de velen, zijn één brood, één lichaam. Dus het ene brood spreekt ook van het ene lichaam. Want wij allen nemen deel aan het ene brood. En dan laat hij weer ons een kijkje nemen in het Oude Testament. En zegt, kijk nog eens een keertje naar Israël, naar het vlees. Het echte, gewone volk Israël, zoals het op aarde rondliep. Zelfs nog op dat moment op aarde was in Paulus' tijd. Vandaar dat hij in de tegenwoordige tijd kan spreken. Hebben niet zij die de offers eten gemeenschap met het altaar? Ja, dat is zo. Wie aan een afgodische eredienst deelnam, die had via dat ritueel contact met de afgod zelf. Via dat altaar. En dat je via het altaar bij de afgod komt, staat ook in het volgende zinnetje, vers 19. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat een afgodenoffer iets is of dat een afgod iets is? Nee, maar dat wat de volken offeren, zij dat aan de boze, aan de demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u gemeenschap hebt met de demonen. Dus Paulus wil gewoon dat we zo ver mogelijk afblijven van verkeerde machten. En zegt erbij, en dat onderstreep ik, het belang daarvan en hoe fout dat is, door te laten zien wat we eigenlijk elke zondag doen. Op wat voor een hoog niveau we dan zijn en met welke persoon we ons dan bezighouden. Bij de Heer Jezus en zijn werk, zijn bloed en zijn lichaam dat hij gegeven heeft. En we zijn ook samen een heel uniek geheel dat juist volledig afstaat, op afstand staat van de afgoderij. Dus doe dat niet. Intussen heeft hij in hoofdstuk 8 dit onderwerp al enigszins behandeld. Maar daar gaat het over het eten van vlees in de restaurantafdeling bij de afgodentempels. Niet over het deelnemen aan de afgodische eredienst. Dat keurt Paulus ten volle af. Hoofdstuk 8 gaat dus over een ander onderwerp. Dat wil ik nou verder niet uitdiepen, want dat is op dit moment denk ik niet aan de orde. Dan komt hij nog even op de beker terug in vers 21. U kunt niet, in de zin van dat kunt u niet maken, u kunt niet de drinkbeker van de Heer drinken en de drinkbeker van de demonen. En dan nog een keer, u kunt niet in de zin van dat is toch moreel onmogelijk om dat te doen. Dat kun je toch niet maken. U kunt niet deelnemen aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. De afgoden. Ja, als de Heer echt zoveel voor ons betekent, dat we de dood van de Heer Jezus willen verkondigen, niet omdat het weer zondagmorgen 10 uur is, maar omdat we weten wat we hier komen doen, dan hebben we geen ruimte voor die afgoden in ons leven. Paulus zegt, dat kan je niet maken. Dat gaat nou één keer niet samen. Afgezien van het feit dat het niet gelijktijdig kan, dat is natuurlijk ook waar. Maar Paulus bedoelt natuurlijk, dat kun je in je leven niet laten bestaan. En daarom toch ook voor ons die vraag, zijn er dingen in ons leven, gewoontes, hobby's, die zo'n grote plaats in ons leven, in ons denken, in onze tijdsbesteding innemen, dat ze in de plaats komen van de Heer zelf. En hoe belangrijk de Heer is, zegt Paulus, dat zie je aan de avondmaalstafel. Dat is de eredienst, de cultus, om het zo eens te zeggen, waar wij aan deelnemen en die onverenigbaar is met alles wat afgod kan worden genoemd. En dan komt er toch een waarschuwing bij, vers 22. Of willen wij de Heer tot jaloersheid verwekken? Zijn wij soms sterker dan Hij? Ja, dat zijn natuurlijk retorische vragen. Als het goed is, willen wij de Heer helemaal niet tot jaloersheid verwekken. Maar Paulus laat wel zien dat je daar dicht in de buurt komt als je die afgoden ruimte geeft die ze niet toekomt. Dat is een van de vreselijke zonden die Israël deed, ook in het land, dat ze de goden gingen dienen van de landen om hen heen. Dat heeft God over de ziel gekrast, als ik het zo mag zeggen. Dat heeft hem verschrikkelijk pijn gedaan. Dat zijn volk dat deed. Dat er zelfs koningen geweest zijn die altaren voor afgoden hebben opgericht. En gelukkig zijn er ook koningen geweest die de hele mikmak weer hebben afgebroken en aan puin hebben geslagen en de moed hadden om tegen het volk te zeggen, dat was verkeerd. Dat had niet gemoeten. Die realiseerde zich dat je niet de Heer tot jaloersheid moet proberen te verwekken, omdat je niet sterker bent dan Hij. Het is vanzelfsprekend dat we dat niet willen en dat we ook niet sterker zijn dan Hij. Ja, en dan zou je kunnen denken, goed, nou hebben we iets geleerd over het avondmaal, maar wel in een hele bijzondere samenhang. Maar ja, aan de andere kant denk ik, zingen we dat ook niet in een lied, dat we de dood van de Heer verkondigen in het aanschijn van de vijand? Ik weet wel dat ik vroeger in het lokaal in Amsterdam, waar ik opgroeide, onder het zingen van die regel wel eens voorzichtig zat rond te kijken waar ik die vijand dan zag. Die tafel waar we over zongen, die zag ik voor ogen. Maar die vijand, die kon ik toch moeilijk ontdekken. Ik zag alleen maar hele vriendelijke, aardige broeders en zusters. En heb dat pas later enigszins begrepen hoe de broeders dat bedoeld hebben in hun lied. Maar aan de andere kant, we leven wel in een wereld die ons eigenlijk niet begrijpt. Die eigenlijk niets van ons weten wil als wij laten merken, zoals Paulus het zegt, van wie we zijn en wie we willen dienen. Dan merken we ineens dat er wel degelijk een vijand is. Al is het misschien niet een vijand die een wapen trekt, maar wel een vijand die ons uitlacht, schamper bekijkt, keuzes die wij maken niet begrijpen. En dan denk je, ja, het is toch een stukje in het leven wat we niet graag willen missen, maar we staan wel met beide voeten nog op deze aarde en de aarde is nog altijd het terrein waar de Heer Jezus verworpen is. Maar ook het terrein waar Hij in de toekomst zal gaan regeren. En dat proclameren wij in feite als wij het brood breken en de beker ledigen. Dan laten we zien, er is iemand die recht heeft op alles en iedereen. En die de hele schepping heeft gekocht. En die daardoor de erfgenaam geworden is van alle dingen. Met wie wij in de toekomst zullen regeren. Ik ga niet zo uitvoerig naar hoofdstuk 11 kijken, maar wel even laten zien dat ook daar het avondmaal in een bijzondere setting wordt besproken. Paulus is daar aan het corrigeren. Daar gingen in Korinthe dingen mis tijdens het avondmaal. Vers 20. 1 Korinthe 11, vers 20. Paulus is al vanaf vers 17 aan het spreken over samenkomen ten kwade. En dan spreekt hij over scheuringen, over sekten. En dan zegt hij in vers 20, wanneer u nu op één plaats samenkomt, is dat niet 's Heren avondmaal eten. Misschien mag je dat zo lezen, betekent dat niet automatisch dat je ook het avondmaal van de Heer eet. Want er is nogal het nodige aan vooraf gegaan. Bij het eten neemt ieder vooraf zijn eigen avondmaal en de een is hongerig en de ander dronken. Hebt u dan soms geen huis om te eten en te drinken, of veracht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? Hierin prijs ik u niet. Nou, het is best lastig te reconstrueren wat daar nou exact misging. Maar zonder dat nu te willen gaan doen, begrijpen we één ding zeker. Dronkenschap en het avondmaal gaan niet samen. En het slecht omgaan met broeders en zusters die het minder hebben dan wij zelf, geeft ook geen pas. Dan kun je toch niet het avondmaal vieren. Dan is er toch geen sprake van 's Heren avondmaal eten. Of dan kun je dat toch niet aan beginnen. En dan zegt Paulus, ja, wat moet je daar nou op zeggen? Zal ik u prijzen? Nee, dat doet hij niet. Dat heeft hij in vers 17 ook al gezegd. Nu ik dit beveel, prijs ik u niet omdat u niet ten goede maar ten kwade samenkomt. En dan is het alsof Paulus gedacht heeft, ik heb nu weer dat avondmaal ter sprake gebracht, net als in het hoofdstuk hiervoor. En nu ga ik er volkomen positief over spreken, zodat het op zichzelf een stukje onderwijs geeft, zodat iedereen begrijpt, dat is niet te combineren met de praktijken die in 1 Korinthe speelden. Paulus had ook kunnen zeggen, ik herken jullie helemaal niet meer als gemeente. Ik draai jullie geestelijk gezien het licht uit. Ik ontzeg jullie het recht om jezelf nog gemeente te noemen en als zodanig samen te komen. Maar dat doet hij niet. Hij geeft positief onderwijs. En hij zegt, wat ik nu ga vertellen, dat heb ik van de Heer ontvangen. Sommige vertalingen hebben daar aan toegevoegd door overlevering. Dat is maar de vraag. Het is zelfs zeer wel mogelijk dat die vertaling ten onrechte is. Paulus zegt gewoon, ik heb het van de Heer ontvangen. Nou, Paulus heeft wel meer van de Heer ontvangen. Ook de openbaring over het karakter van de gemeente. Die eerst een verborgenheid was. De hele kwestie van de opname is ook een verborgenheid die Paulus bekendgemaakt is. En die hij dus van de Heer heeft ontvangen. Maar goed, Paulus zegt het zo, ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij overgeleverd werd, brood nam. Nu krijgen we de volgorde zoals de Heer het ook gedaan heeft en zoals wij het nu ook doen. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, dit is mijn lichaam dat voor u is. Doe dit tot mijn gedachtenis. Hij zegt niet, begrijp het allemaal, of dat je allerlei dingen moet zeggen, of herhalen, of liederen moet zeggen, zingen. Nee, je moet het gewoon dit doen. Ter herinnering aan mij. Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doet dit zo dikwijls u, dat betekent telkens wanneer u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Hè, ter herinnering aan mij. Want zo dikwijls als, oftewel telkens wanneer u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u, proclameert u de dood van de Heer totdat hij komt. Dat is natuurlijk schitterend dat dat erbij staat. Het is een herdenking van een overledene in de verwachting dat je die overledene zult zien, dat die gaat komen. Dat zijn er toch geweldige woorden die Paulus hier zegt. En ik heb dat denk ik wel eens vaker hier verteld, maar ik doe het toch nog eens. Omdat mijn ouders bij de luchthaven Schiphol in de buurt woonden en mijn vader KLM was, kregen wij regelmatig zendelingachtige mensen op bezoek die een nacht bij ons sliepen en dan op doorreis de volgende dag naar Schiphol gingen en wegvlogen naar hun bestemming. En ik ben bij heel wat gesprekken met zulke mensen aanwezig geweest en heb daar veel van opgestoken. En één keer, ik zal jaar of 16 geweest zijn, was er een Egyptische broeder. Ik weet verder niets meer van hem, alleen dat het een Egyptenaar was en dat hij ineens mij persoonlijk aansprak. En ineens aan mij vroeg of ik al in de samenkomst de dood van de Heer verkondigde. Of ik al aan het avondmaal deelnam. En ik moet eerlijk zeggen dat ik mij van die vraag een ongeluk schrok. Omdat de man ook een antwoord verwachtte. En ik deed dat nog niet. Ik was gedoopt. Ik nam geen deel. En ik had al diverse jaren gezien hoe dat op zondag ging. En ik zei nee, dat doe ik nog niet. En hij wou natuurlijk ook weten waarom niet. Ik zei, daar kan ik eigenlijk niet goed een antwoord op geven. Ik denk dat ik iets zei dat ik er nog over aan het nadenken was of zo. Ik denk, ik moet zorgen dat die man niet nog moeilijker maakt. En toen gebruikte hij een beeld dat me is bijgebleven. Hij zegt, jouw vader is vaak op reis. Hè? En dat klopt. Hij was vaak een aantal dagen weg voor zijn werk. Hij zegt, stel dat hij nou eens een jaar wegblijft. Gebeurt niet, hè? Maar stel nou eens dat hij dat doet. Hè? En hij zegt, kijk, hier heb je een foto voor mij. Stel dat jouw vader dan zou zeggen, wil je daar af en toe eens naar kijken? In die tijd dat ik weg ben. Zodat je me niet vergeet. Het is natuurlijk een raar beeld aan de ene kant. Mijn vader zou dat nooit doen zo. Maar oké, ik zag in gedachten die foto van mijn pa. In mijn hand, waar ik dan af en toe even naar keek, omdat hij weg was. Hij zegt, zou je dan ook tegen je vader zeggen, nou nee hoor, dat doe ik niet. Daar ben ik nog niet aan toe. Ik zeg, nee. Nee, ze hebben natuurlijk niets. Want iedereen kan naar een foto kijken. Jij ook. En daar liet hij het gelukkig bij. Bij dat gesprek. Maar het heeft wel geholpen. Kort daarna was ik bij die grootvader die ik al even genoemd heb. En die las na het eten. Goede gewoonte om na het eten de schrift te lezen. Ik heb het bij mijn grootouders, bij mijn ouders gezien. Ik doe het zelf ook. En toen las hij dat stukje waarin de Heer Jezus, die in gesprek is met iemand die de opdracht krijgt om te geloven. En die eigenlijk wil dat de Heer bij hem thuis komt om die knecht te genezen. En dan wordt gezegd dat hij tot de ene knecht zegt, doe dat en hij doet het. En hoewel ik het dus nu een beetje uit zijn verband haal en het niet zo fantastisch navertel, deden die woorden, doe dat en hij doet het, mij wel denken aan de woorden van de Heer, doe dit tot mijn gedachtenis, ter herinnering aan mij. En mijn opa las dat ook expres zo voor en keek mijn vriend, die ongeveer even oud was als ik en ook een broeder was, aan en zei, hoor je het nou? Doe dat. En wat is het gevolg? En hij doet het. Snap je waarom ik dat zo zeg? Ik zeg, ja. Ik zeg, dat snap ik. En toen heeft hij er ook niks meer over gezegd. Dat heeft me toch geholpen. Dus het fotootje, kijken naar om iemand te herinneren en de gehoorzaamheid. Misschien heeft iemand er wat aan. Ik hoop het. Ik heb het toch altijd wel indringende ervaringen gevonden. En ja, de Heer gaat toch met ieder zijn eigen weg om hem of haar dingen duidelijk te maken of daarbij te bepalen. Een ander leest het misschien gewoon in de Bijbel en denkt, wat voor reden heb ik eigenlijk om dat niet te doen? Dat is natuurlijk veel beter. Ik had wat meer nodig en de Heer wist dat. En ik ben er blij om dat hij in dat opzicht aan mijn zwakheid tegemoet is gekomen. Want het is niet zo dat al die mensen die hier aan de broodbreking deelnemen allemaal een diep inzicht hebben in wat ze doen en het werk van de Heer Jezus tot in alle finesses doorgronden. Dat doen ze niet, dat doen we niet, kan ik zeggen. Maar we weten wel dat we een geweldige Heer hebben die iets fantastisch voor ons heeft gedaan en iets heel eenvoudigs van ons vraagt. En zelfs een kind snapt al dat brood een mooi beeld is van een lichaam. En ik zag iedere zondag de broeders dat brood breken. En als ik zag hoe de wijn werd ingeschonken, dacht ik vaak, ja, dat is inderdaad een treffend beeld van bloed. Die beelden zijn nog steeds even actueel en even werkzaam. Ze staan nog steeds in het woord van God. En nog steeds is wat we hier op zondagmorgen doen iets dat een plaats heeft in ons leven, te midden van een wereld van mensen die ons eigenlijk niet kent en niet begrijpt, maar waar de Heer ons toch naar zichzelf toeroept en oproept om aan hem te denken. Zijn dood te proclameren als ze zeggen, kijk, dat is het waar we alles aan te danken hebben. Dat is het wat hij gedaan heeft om de positie te verwerven op grond waarvan hij in de toekomst zal regeren over het heelal. En wij zullen dat met hem mogen doen. Het zou goed zijn om ons dit altijd te realiseren. Er is niet zo heel veel onderwijs in de schrift over het avondmaal. We vinden de beschrijving in de evangeliën. En we vinden die twee stukjes die Paulus hier geeft. Voor de rest, maar dat is kennelijk toch genoeg. Dat is niet te weinig. Dat is genoeg. En het feit dat we gedenken, dat is alomvattend en volmaakt.